بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, we zijn, zoals jullie natuurlijk weten, bezig met het laatste gedeelte van onze reis naar de Medina. En we hopen inshallah veilig daar aan te komen. En zoals ik heb beloofd, wil ik inshallah het een en ander gaan vertellen over de voortreffelijkheden van de Medina. Ik wil wel even van iedereen vragen om eventjes stil te zijn, zodat ik natuurlijk hoorbaar ben voor iedereen, zodat mensen ook daar profijt bij zullen hebben, inshallah. Dus we zijn natuurlijk op dit moment op weg naar de Medina. En dan hebben we het over de Medina van de profeet, vrede zij met hem. Als Mekka de plek is waar de profeet is geboren en grootgebracht, en natuurlijk zijn eerste openbaring heeft ontvangen, dan is de Medina natuurlijk de plek waarnaar hij heeft of is geëmigreerd en de rest van zijn leven heeft doorgebracht en daar ook is overleden en zijn lichaam ligt daar ook begraven. Dus de Medina is nauw verbonden met ons geloof en de Medina is nauw verbonden met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft in meerdere overleveringen het belang van Medina benadrukt en de voortreffelijkheden van Medina benadrukt. Zo heeft hij Medina de verzamelplaats van het geloof genoemd. De verzamelplaats van het geloof genoemd. Het is Medina de plek waar aan het einde van de tijd de mensen met geloof zich verzamelen. Het is de plek waar mensen met iman en geloof naartoe worden getrokken. Het is een plek waar alleen degenen die een goed hart hebben en die geloven in hun Heer zich goed voelen. Dus als je in Medina binnenkomt en je hebt het gevoel dat je weg moet gaan, dan is dat een teken dat je aan je iman moet werken. Kom je in Medina binnen en je voelt je daar op je gemak, je voelt je daar heerlijk, weet dan dat je inshallah goed bezig bent en probeer datgene wat je op dat moment aan het doen bent en het geloof wat je op dat moment in je hart hebt, probeer dat vast te houden en nog verder te ontwikkelen. El Medina is ook de plek waar eigenlijk de Ansar en Muhajirun elkaar hebben ontmoet toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam de metgezellen opdroeg om Mekka te verlaten en te emigreren naar Medina. Hebben zij gelijk gehoor gegeven en zijn ze richting Medina vertrokken. Ze zijn richting Medina vertrokken om natuurlijk de ellende of het leed wat ze meemaakten in Mekka te ontvluchten en een nieuw begin te maken in Medina, daar waar zij in alle veiligheid hun geloof konden beleiden. En ze zijn naar Medina gegaan en ze werden daar ontvangen door Ansar. En dat zijn de eerste mensen die het geloof hebben omarmd en die behoren tot de oorspronkelijke inwoners van Medina. Dus je hebt de beste generaties ooit die elkaar ontmoeten in Medina. De beste moslims ooit die elkaar ontmoeten in Medina. Namelijk de emigranten, dus degenen die geëmigreerd zijn vanuit Mekka naar Medina. En Ansar die de profeet hebben gesteund en geholpen om de boodschap verder te verspreiden. En natuurlijk ook onderdak hebben geboden in Medina. Dus het is de plek waar de beste der mensen allemaal bijeen zijn gekomen. Namelijk in Muhajirun en Ansar. En Medina is, zoals we ook hebben gezegd, de plaats van de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij vertrok vanuit Mekka en hij reisde richting Medina en hij werd daar hartelijk ontvangen. Het is natuurlijk een groot verschil in vergelijking met Mekka. Daar waar hij geboren werd en grootgebracht werd en een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht, maar uiteindelijk door zijn eigen mensen, door zijn eigen stadsgenoten, werd verdreven en verjaagd en weggestuurd, werd hij in Medina door mensen die in werkelijkheid vreemd waren voor hem, werd hij hartelijk ontvangen en werd een onderdak geboden. Werd hij een onderdak geboden en werd een veilige plek voor hem daar gemaakt. En daar kon hij verder gaan met het verkondigen van zijn boodschap. Dus het is de plaats van de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is de plek waar ook het graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te vinden is. En dat is uniek. Want we staan er niet bij stil. Maar de man waar we zoveel over hebben gelezen. En waar we zoveel aan te danken hebben. Je moet niet vergeten dat deze man alles, maar dan ook alles, heeft opgeofferd. En alles heeft gedaan. En alles heeft ondernomen om uiteindelijk de islam, het geloof, voor ons te bewaren en naar ons door te geven. Hij heeft het zelfs met alles wat hem dierbaar is moeten bekopen. Zijn metgezellen hebben de dood gevonden. Zijn naasten hebben de dood gevonden. Zelfs zijn kinderen, subhanallah, zoals we weten, hebben tijdens zijn leven het leven moeten laten. En hij heeft dat allemaal moeten aanschouwen. Hij heeft het met ledenogen moeten aanschouwen. En dat gebeurde allemaal tijdens zijn leven, sallallahu alayhi wa sallam. En dat heeft hij allemaal moeten verwerken. Hij had geen tijd om stil te staan bij de dood van zijn kinderen. Hij had geen tijd om stil te staan bij de dood van zijn vrouw Khadija. Hij had geen tijd om stil te staan bij de dood van zijn oom Abu Talib. Hij moest constant verder gaan. En hij moest constant weer doorgaan met het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft gestreden. Hij heeft alles gegeven wat hij bezat. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om uiteindelijk het geloof in onze schoot te werpen, zodat wij het kunnen oprapen en daarmee verder kunnen gaan. Vandaag mogen wij onszelf moslims noemen, dankzij de inzet van deze man, van deze gigantische man, van deze grote profeet, die Allah subhanahu wa ta'ala heeft uitverkoren en die ontzettend veel om ons geeft. De profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft ontzettend veel om deze gemeenschap. En hij, sallallahu alayhi wa sallam, zou ook op de dag des oordeels bij zijn bassin staan, bij al-hout staan. Dus bij een waterbassin staan. En hij zou roepen, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap. En als wij de siraat moeten passeren, en dat is een draad die, subhanallah, die boven Jahannam hangt, en die iedereen zou moeten doorkruisen, of beter gezegd, die iedereen zou moeten oversteken. Iedereen zou die siraat moeten oversteken. En wat doet hij dan, sallallahu alayhi wa sallam, zoals in de overlevering vermeld staat? Hij staat aan de andere kant en hij roept telkens, Allahumma sallim, sallim, sallim. O Allah, breng ze veilig naar de overkant. Breng ze veilig naar de overkant. Dat is Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Een man, zoals ik heb gezegd, die alles, maar dan ook alles, heeft opgegeven. En alles en ook alles heeft opgeofferd. Zodat wij kunnen genieten van dit gigantische, geweldige, grandioze geloof. En zodat wij het in alle vrede kunnen beleiden vandaag de dag. Wij met onze kinderen en ouderen en familie en naasten en gemeenschappen. Dus het is een plek waar onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, het is onvoorstelbaar, maar dadelijk zul jij gewoon langs zijn graf passeren. Langs zijn graf passeren. En als je goed kijkt, dan zul je zelfs een glimp daarvan kunnen opvangen. Van zijn graf. Die bedekt is met een kleed. Die bedekt is met een kleed. Dus je zou het graf niet kunnen zien. Maar je zou wel zien waar die eigenlijk, zeg maar, gelokaliseerd is. Waar die te vinden is. En dat die bedekt is. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je maar een paar meters verwijderd bent van de plek waar deze grote profeet begraven ligt. Het is de plaats van de wederopstanding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want daar waar hij begraven ligt, daar zal hij opstaan. En hij zal opstaan om de allergrootste taak tot uitvoer te brengen. En we kennen allemaal de overlevering die in Sahih vermeld staat, waarin ons wordt verteld dat alle mensen op de dag des oordeels, als die grote dag is aangebroken, dat iedereen in angst verkeert. Dat iedereen van vrees beeft. Dat iedereen niet weet wat hem is overkomen of haar is overkomen. Dat iedereen radeloos is. Dat iedereen wanhopig is. En ze zullen langs alle profeten gaan. Beginnende bij Adam alayhi salam. En vervolgens Noor. En daarna Ibrahim. En daarna Musa. En daarna Isa. En ze zullen allemaal tegen hen zeggen, want ze zullen deze profeten vragen van, kun je Allah subhanahu wa ta'ala vragen om deze grote dag te laten beginnen? Kun je Allah subhanahu wa ta'ala vragen om ons van deze ellende te verlossen? Want de mensen staan precies onder de zon. De zon is ontzettend dichtbij. Hangt boven de hoofden van de mensen. Vandaag de dag, kijk maar. Als het 40 graden is, 45 graden is. En de zon is miljoenen kilometers van ons verwijderd. En dan nog, subhanallah, voelen wij die hitte. En zeggen wij dat de hitte soms ondraaglijk is. Maar op die dag, vertelt de profeet, hangt de zon boven de hoofden. Boven de hoofden, precies boven de hoofden. En mensen zullen in hun eigen zweet verdrinken. Afhankelijk van hun zonden. Afhankelijk van hun slechte daden. Sommige van hen, die zullen tot aan de enkels in hun zweet staan. En sommige van hen zullen tot aan hun knieën in het zweet staan. En sommige van hen, die zullen tot aan hun midden in het zweet staan. En sommige van hen, die zullen tot aan hun schouders in het zweet staan. En sommige van hen, die gaan zelfs een kopje onder, subhanallah, in hun eigen zweet. En dan zullen de mensen naar al die profeten gaan. Want ze willen verlost worden. Verlost worden van deze verschrikkingen. En ze vragen hun, kun je Allah vragen om de dag des oordeels te laten beginnen? En ze zullen langs al die profeten die ik zojuist heb genoemd, langs gaan met de vraag, kun je voor ons iets betekenen? Maar ze zullen allemaal te kennen geven dat zij niet degene zijn die deze taak op zich kunnen nemen. En ze zullen de mensen doorverwijzen naar niemand minder dan deze grote man, naar wie wij op dit moment op weg zijn, naar zijn graf in Medina. Naar deze man. En dan zullen de mensen naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gaan. En ze zullen zeggen, kun je Allah vragen om deze grote dag te laten beginnen? En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ja dat kan ik, want het is mijn taak. Het is mijn taak. Het is mijn taak. Mijn taak alleen en van niemand anders. En hij zal naar zijn Heer gaan. En hij zal prosterneren. En hij zal zich ter aarde werpen. En hij zal sujud verrichten. En hij zal bepaalde smeekbeden verrichten. Zoals hij zelf zegt. Ik zal bepaalde smeekbeden verrichten die ik eerder niet heb gekend. Maar die ik op dat moment geïnspireerd, die ik op dat moment ingegeven krijg. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus smeekbedes die hij eerder niet heeft gekregen. Of niet heeft gekend. En op dat moment ingegeven krijgt. Van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zal Allah smeken om de dag des oordeels te laten beginnen. En dan begint de dag des oordeels. Dan laat Allah subhanahu wa ta'ala de dag des oordeels beginnen. Dus deze man waar ik het net over heb. De man die ook wel de man van de Shafa'a al-Udma wordt genoemd. Oftewel de meest grandioze voorspraak. De man, de bezitter van de meest grandioze voorspraak, die ligt begraven in deze Medina waar wij op dit moment op weg naar zijn, inshallah. El Medina is haram. Wat betekent dat? Mekka is ook haram. El Medina is ook haram. Wat betekent dat? Dat betekent dat het gebied van El Medina, dus El Medina zelf, gebied tussen twee plekken, genaamd Thawr en Eer. Deze twee plekken, die vormen eigenlijk zeg maar de grens. Vertegenwoordigen de grens van haram. Alles wat daartussen gelegen is, is haram. Wat betekent dat? Dat betekent namelijk dat je alles met rust moet laten. Je mag niet aan de bomen komen. Je mag niet aan de bomen komen. Je mag geen bomen omkappen. Je mag geen takken afsnijden. Je mag zelfs niet aan de bladeren komen. Je mag zelfs niet aan de planten komen. Alles dien je met rust te laten. Je mag geen vogels verjagen. Je mag zelfs geen insecten verjagen. Alles dien je met rust te laten, want alles is haram. Alles is gewijd. Alles is heilig. Alles dient gerespecteerd te worden. Alles, maar dan ook alles. Laat staan dat iemand zich in Medina in haram schuldig maakt aan een zonde. Laat staan dat iemand zich schuldig maakt in Medina aan een misdaad. Laat staan dat iemand zich schuldig maakt aan een religieuze innovatie. Want dat is het allerergste wat er bestaat. Dat iemand iets doet wat Allah niet heeft voorgeschreven. Dat iemand iets doet wat onze profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft voorgeschreven. Deze Medina, die heette vroeger Yathrib. Maar toen de profeet erna verhuisde en hij analyseerde Medina en hij keek om zich heen en hij zag al die goedheid om zich heen, toen heeft hij de naam van Medina veranderd in Taiba. In Taiba. Wat betekent dat? Namelijk goedheid. Want alles aan Medina is goedheid. Dat zul je merken, dat zul je inademen, dat zul je voelen, dat zul je ervaren. Daar zul je in slapen en daar zul je in wakker worden. Taiba, goedheid. Alles straalt goedheid uit. Subhanallah. Alles ademt goedheid uit. Alles in Medina. Vandaar dat de profeet besloot om Medina Taiba te noemen. En niet meer Yathrib. Alles is goed aan Medina. Haar mensen zijn goed. Haar bergen zijn goed. Haar grond is goed. Alles aan Medina is geweldig. Alles aan Medina geeft rust. Alles aan Medina schenkt geruststelling. Alles aan Medina geeft je een gevoel dat je leeft. Leeft omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Leeft om hem te gehoorzamen. Dat is Medina waar wij op dit moment op weg naar zijn. Diezelfde Medina is ook de Medina waarover de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, of beter gezegd, haar mensen heeft geadviseerd, mocht je een keer de kans krijgen om tot haar inwoners te behoren, dat jij de kans krijgt om in Medina te wonen, waag het niet, zegt de profeet, waag het niet om in Medina te verlaten. Als je de kans krijgt om in Medina te wonen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waag het niet om in Medina te verlaten. Dat moet je niet doen. Zelfs als je het moeilijk hebt in Medina. Zelfs als het lastig is voor jou om te leven in Medina. Economisch gezien, financieel gezien, qua gezondheid. Maakt niks uit. Waag het niet om Medina te verlaten. Toen de profeet vernam dat een aantal mensen vanwege de erbarmelijke tijden die zij doormaakte in Medina, Medina hadden verlaten, wat heeft hij gezegd? Hij zegt, Medina is beter voor hen als ze dat maar zouden weten. El Medina was beter voor hen geweest als zij dat maar zouden weten. Maar dat wisten zij niet. En daarom zijn zij vertrokken, subhanallah. El Medina, zoals Ibn Hajar heeft gezegd, hoe kan je El Medina verlaten als jij beseft en begrijpt dat jij een buurman of een buurvrouw bent van niemand minder dan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hoe kan je El Medina verlaten als je beseft en begrijpt dat het de plek is waar de openbaring is neergezonden op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hoe kan je El Medina verlaten als je begrijpt en snapt dat het een plek is wat Allah subhanahu wa ta'ala in alle opzichten heeft gezegend. Hoe kan je El Medina verlaten als jij begrijpt dat in El Medina men geholpen wordt om standvastig te blijven op zijn geloof, op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, zoals in de overlevering vermeld staat, heeft zijn zegeningen over Medina uitgesproken. De profeet die zei, die heeft een dua verricht en laat ik vooropstellen, laat ik eerst vertellen dat de dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam verhoord wordt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn dua wordt verhoord. Toen een vrouw, om alleen maar een voorbeeld te geven, toen een vrouw bij de profeet aanklopte en haar beklacht deed over het feit dat ze bezeten was en dat ze heel vaak te maken kreeg met aanvallen van bezetenheid en dat ze dan eigenlijk haar kleren uittrok, subhanallah, terwijl iedereen naar haar keek en ze klopte bij de profeet aan van kun je dua voor mij verrichten om mij hiervan af te helpen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als jij wilt, dan doe ik dua voor jou. En dan zal Allah jou genezen. Met andere woorden, de dua van de profeet wordt verhoord. Onmiddellijk wordt hij verhoord. Ik zal dua voor je verrichten en je wordt onmiddellijk genezen. Of je hebt een tweede keuze, je toont geduld. En we hebben deze laatste dagen heel vaak gesproken over geduld en het belang van het geduld. En hoe krachtig het wapen van geduld is. De profeet zegt tegen haar, kies maar, ik doe dua voor jou en jij geneest. Maar als je wilt dat je geduld toont, dan zul je het paradijs betreden. Dus als jij met deze ziekte leert omgaan, met deze bezetenheid leert omgaan en je houdt vol en je toont geduld, dan zul je het paradijs betreden. Want er is geen andere beloning. Vooral mensen die te kamp hebben met bezetenheid, met tovenarij, met boze oog. Wat zij soms moeten meemaken en doormaken, dat is extreem. Dat is heftig. Dat is heftig. Dat is ernstig. Maar als zij het geduld weten op te brengen en ze tonen geduld en ze denken van ik toon geduld omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft dit voor mij voorgeschreven en alles wat hij voorschrijft gebeurt met een wijsheid. En een wijsheid kan zijn dat ik door geduldig te zijn, al zal dat betekenen dat ik mijn hele leven tegen deze ziekte moet vechten, dan behoor ik tot de inwoners van het paradijs. Toen zei die vrouw tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan wil ik geduldig blijven. dan hoef ik niet te genezen. Het enige wat ik jou wil vragen, is dat ik jou vraag, doe alleen maar dua, dat ik voortaan als ik zo'n aanval krijg, mijn kleren niet meer uittrek. En dat heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam wel gedaan. Maar zoals ik zei, de profeet heeft, Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn zegeningen uitgespreid over Medina. Hij heeft zijn zegeningen laten uitspreiden over Medina. En dat heeft alles te maken met een smeekbeding die de profeet heeft gedaan. Hij zei namelijk, zoals vermeld staat in Sahih Muslim, hij zei, Allahumma barik lana fi Medinatina. O Allah, zegen onze Medina. Allahumma barik lana fi sa'ina. Allahumma barik lana fi muddina. Hij noemde allemaal zaken. Hij zei, O Allah, spreid uw genade en spreid uw zegeningen uit over deze zaken. Allereerst over onze Medina. In andere overlevering zeiden over onze dadels. Dadels. Over onze sa'. Wat betekent sa'? Dat is eigenlijk een weegeenheid. Een weeginstrument wat toen werd gebruikt. En dat is eigenlijk zeg maar de grootte van 4 handen vol. 4 handen vol. Hij zei van, O Allah, spreid uw zegeningen uit over deze meet- of weeginstrument van de mensen van Medina. Zij gebruikten een sa'. Zij gebruikten een sa' om alles te wegen. Of het nou ging om groenten, om granen, om gewassen, wat het ook mocht zijn. De profeet zei, O Allah, zegen deze sa' van ons. En zegen onze mud. En dat is een kleinere weeginstrument. Namelijk een hand vol. Of 2 handen vol, voor de duidelijkheid. Dus 2 handen vol. Dus alles aan Medina is gezegend, subhanallah. Alles aan Medina is gezegend. Wat het ook mocht zijn. Dat is natuurlijk een grote eer die deze Medina is toegekomen, subhanallah. En natuurlijk in Medina niet te vergeten. Ik sprak net over de zegeningen die natuurlijk de profeet heeft uitgesproken over de dadels van Medina. Je vindt daar verschillende dadels. Alle dadels zijn gezegend in eerste instantie. Want de profeet heeft Allah gevraagd om die dadels te zegenen. Dat is één. Maar vergeet niet 1 dadel. Namelijk al-ajwa. Namelijk al-ajwa is een dadelsoort die uniek is. Een dadelsoort die je nergens anders vindt, subhanallah. Een dadelsoort die een genezend effect heeft. Genezende werking heeft. De profeet die zegt in een overlevering, men tasabbaha kulla yawmin sab'a bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurhu fi dhalika al-yawm summun wala sihr. Subhanallah. Dus wie iedere dag begint met 7 dadels van ajwa, dus in de ochtend, het eerste wat hij opeet, het eerste wat hij nuttigt, zijn 7 dadels van ajwa, die dag zou hij geen schade berokkend kunnen worden, niet door gif en niet door tovenarij. Niet door gif en niet door tovenarij, subhanallah. Dat zijn de dadels van al-ajwa. Dus als je van plan bent om dadels mee te nemen, vergeet AUB niet al-ajwa mee te nemen. Want dat is een medicijn zoals de profeet te kennen gaf. Vergeet ook niet dat we nu onderweg zijn naar de moskee van de profeet. De moskee van de profeet. Toen de profeet sprak over de beloningen van het gebed in zijn moskee, zei hij namelijk, het gebed in deze moskee van mij telt 1000 gebeden in andere moskee. 1000 gebeden. Moskee al-Haram, dus in Mekki, dus in Mekka, telt 100.000, hebben we gezegd. Deze zei de profeet, hij zei niet telt, maar hij zei het is beter dan 1000 gebeden. Beter dan 1000 gebeden. Dus wederom een uitnodiging van de profeet om zuinig te zijn op de gebeden. Om zuinig te zijn op de gebeden in zijn moskee. Even een kanttekening die ik wil plaatsen. In Haram, in Mekka, is het zo dat 100.000 geldt voor alle moskeeën in Mekka. Dus niet alleen maar de moskee waar eigenlijk zeg maar de Kaaba te vinden is. Alle moskeeën in Mekka, als je daarin bidt, dat staat gelijk aan 100.000 gebeden. Maar in Medina geldt natuurlijk die vermeerdering van 1000 gebeden alleen maar voor de moskee van de profeet. En nergens anders. Dus het bidden in de moskee van de profeet staat gelijk. Nee, ik corrigeer mezelf. Hij zei het is beter dan 1000 gebeden in een andere moskee. 1000 gebeden in een andere moskee. Nog iets anders. Voordat de profeet naar het centrum van Medina trok, verbleef hij in de omgeving van Medina, in de omgeving van Quba. En daar heeft hij de eerste moskee gebouwd. Dat is de moskee van Quba. De moskee van Quba. De eerste moskee die gebouwd is binnen de islam. Als we het hadden over Mekka de vorige keer, toen zeiden wij dat is de eerste of het eerste huis wat gebouwd is en wat bedoeld is ter aanbidding voor alle mensen. Voor alle mensen. Het eerste huis. Maar als we het hebben over de eerste moskee, wat gebouwd is door moslims, voor moslims, in de tijd van de islam, dat is de moskee van Quba. Dus voordat hij verder trok naar het centrum van Medina, waar hij zijn moskee heeft gebouwd, waarin het gebed beter is dan 1000 gebeden, heeft hij voor de duur van ongeveer 2 weken verbleven in het plaatsje Quba. En daar heeft hij de moskee van Quba gebouwd. Dat is de eerste moskee die Allah subhanahu wa ta'ala, of waarover Allah subhanahu wa ta'ala te kennen gaf in de Koran, dat het een moskee is wat gebouwd is op fundering van taqwa, van godsvrucht. Deze moskee had een speciale plek in het hart van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die moskee gaan we inshallah ook zien. Gaan we inshallah bidillah azza wa jalla ook bezoeken. En in navolging van de profeet zullen wij ook een belangrijke sunnah tot uitvoer brengen. De profeet is deze moskee altijd trouw gebleven. Hij trok richting het centrum van Medina, vestigde zich in het centrum van Medina, bouwde zijn huis in het centrum van Medina. Maar iedere zaterdag verrichtte hij wudu en hij ging richting moskee Quba. Soms te voet en soms op zijn rijdier. Soms te voet en soms op zijn rijdier. En hij kwam daar aan en hij bad 2 gebedseenheden in deze belangrijke moskee. Dat is dus een sunnah die wij zeker inshallah tot uitvoer gaan brengen. En hij zei, degene die dat doet, dus die wudu, en dat is heel belangrijk, verricht die wudu, probeer die wudu te verrichten in het hotel. Voordat we vertrekken. En probeer die wudu vast te houden. Als het niet lukt, treft je geen blaam. Voor de duidelijkheid. De beloning komt je alsnog toe. Maar het is mooi als we het eigenlijk maar precies doen zoals de profeet dat ook deed. Hij verrichtte wudu in zijn huis. Vertrok vervolgens richting Quba. Kwam daar aan. En hij bad 2 gebedseenheden. En hij zei, degene die dit doet, hem of haar komt de beloning van een umrah toe. Komt de beloning van een umrah toe, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Al-Medina, iemand die Al-Medina kwaad wil aandoen, of de mensen kwaad wil aandoen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Allah zal hem, kijk, let op deze woorden, subhanallah. Dus ik zou maar heel erg voorzichtig zijn met wat ik doe en onderneem in Al-Medina. En ik zou heel voorzichtig zijn met het maken van ruzies in Al-Medina. En vooral als het gaat om anderen onrecht aandoen. Hij zei namelijk, degene die de mensen van Medina kwaad probeert aan te doen, of in Medina zelf probeert kwaad probeert aan te doen, Allah subhanahu wa ta'ala zou hem als zout in water doen smelten. Zou hem als zout in water doen smelten. Met andere woorden, Allah subhanahu wa ta'ala zou met hem afrekenen. Zou met hem afrekenen. In Medina mogen wij, het is ons gegeven, het is voor ons toegestaan om 3 belangrijke begraafplaatsen te bezoeken. Dat gaan we ook doen. In eerste instantie natuurlijk het graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De tweede begraafplaats die wij mogen bezoeken is het Baqi'. En die ligt precies daarachter. Dus als je de deur van de moskee uitloopt. Dus je bent langs het graf van de profeet gelopen. Je gaat naar buiten. Je ziet gelijk al-Baqi' voor je. En dat is eigenlijk het centrale. Of de centrale begraafplaats van al-Medina. We praten over 1000 metgezellen die daar begraven liggen. We praten over 1000 metgezellen die daar begraven liggen. En de laatste begraafplaats die wij ook gaan bezoeken. Insha'Allah. Dat is namelijk begraafplaats die gelegen is in Uhud. En waar die 70 grote metgezellen die allemaal de dood vonden tijdens de slag van Uhud, de martelaren van Uhud, begraven liggen. Waaronder niemand minder dan de oom van de profeet Hamza, radiyallahu anhu. Wat zeggen wij als we bij die begraafplaatsen komen? Heel belangrijk. Wat we dan zeggen, heel veel mensen die beginnen allerlei zaken te roepen en te vragen en smeekbedes te verrichten die niet geoorloofd zijn en dingen te doen die in strijd zijn met het geloof. De profeet heeft ons gelukkig geleerd. Hij bezocht de shuhada van Uhud, de martelaren van Uhud. Hij bezocht Hij bezocht sallallahu alayhi wa sallam de doden die begraven lagen in Baqi' en die begraven lagen elders. En wat deed hij altijd als hij daar kwam? Wat hij deed is dat hij een bekende dua zei. En die moeten wij de komende dagen leren. Zodat als wij langs het graf van de profeet komen. Ik zou zo meteen wel vertellen wat je precies bij het graf van de profeet moet zeggen. Maar als we bij het Baqi' komen en we zien al die begraafplaatsen. Of al die begraafplaatsen. En als we bij Shuhada Uhud komen en we zien al die metgezellen en martelaren die daar begraven liggen, dan zeggen wij het volgende, namelijk Assalamu alaikum ahl al-diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha'allahu bikum lalahiqoon nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Zo makkelijk kan het zijn. Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is. Ik zeg het nogmaals, Assalamu alaikum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Als je de betekenis, de vertaling wil horen, die luidt namelijk als volgt. Wat er eigenlijk wordt gezegd, is namelijk Assalamu alaikum, gegroet zijn jullie. Dus wij groeten jullie. Wie? De mensen die deze huizen, dus deze graven, bewonen. Namelijk de mu'minin, oftewel de gelovigen en de moslims. En we hebben al eerder aangegeven dat de imam een niveau hoger is dan het niveau van islam. Wa inna insha'allahu bikum lalahiqoon. En met de wil van Allah zullen wij insha'allah ons bij jullie aansluiten. En dat gaat ons allemaal overkomen. We zullen ons bij jullie aansluiten. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om jullie en ons, welzijn. En welzijn en gezondheid, welzijn of het goede te schenken. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om jullie en ons het goede en welzijn te schenken. Dat is eigenlijk hoe de dua luidt. Een prachtige dua. En toch zijn er mensen die deze sunnah, een dua van de profeet, achterwege laten om dingen te gaan verzinnen die eigenlijk geen bewijs hebben in de sunnah, geen bewijs hebben in de Koran. Dus waar geen grondslag voor is in de Koran, geen grondslag voor is in de sunnah, zij verkiezen datgene wat minder is boven datgene wat beter is, namelijk het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kom je bij het graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het is eenvoudig. Wat je doet is dat je groet. Dat je de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wat hij heeft ons ook geleerd, dat als je hem groet, er zijn namelijk engelen die rondvliegen, die rondzwerven en die groet namelijk opvangen en deze vervolgens naar de profeet brengen in de wereld van Barzakh. In de wereld van Barzakh. En dat is natuurlijk zeg maar een tussenstation tussen onze wereld waarin wij leven en tussen het hiernamaals, namelijk nadat men natuurlijk opstaat uit zijn graf. Hij zei namelijk dat we eigenlijk de groet, de vredesgroet zouden moeten uitbrengen richting hem. En dan zeg je gewoon heel eenvoudig, Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Dat is wat je zegt. En dan loop je eigenlijk, zeg maar, ja, dan loop je eigenlijk een stap verder. En dan kom je natuurlijk het graf van Abu Bakr tegen. En dan zeg je, Assalamu alayka ya Abu Bakr. Assalamu alayka ya Abu Bakr. En dan loop je weer een stap verder. En dan kom je het graf van Omar radiyallahu anhu tegen. Want ze liggen alle drie naast elkaar begraven. En dan zeg je, Assalamu alayka ya Omar. Assalamu alayka ya Omar. Dat is eigenlijk wat je hoort te zeggen. En dan heb je alles naar behoren gedaan zoals het hoort. Het is makkelijker dan we meestal denken. We denken veel moeilijker dan het is. Maar de islam is een geloof van gemak. Is een geloof van eenvoud. Allah subhanahu wa ta'ala wil het voor ons makkelijker maken. Wat je ook in de moskee van Medina vindt, is iets wat echt uniek is. Wat onvoorstelbaar is. Er is een plek daar te vinden, dat heet Rauda. Rauda. En de profeet die zei over deze Rauda, de plek tussen mijn preekstoel en mijn kamer, tussen mijn preekstoel en mijn kamer, is één van de tuinen van het paradijs. Is één van de tuinen van het paradijs, subhanallah. Dat is onvoorstelbaar. Als je de kans krijgt om daar te komen, het is altijd gigantisch druk. Maar je moet ervoor vechten om je plekje te krijgen. Probeer de mensen zo min mogelijk tot last te zijn, maar je zou daar toch eventjes moeten duwen om een plekje te bemachtigen. En als je daar eenmaal bent, verricht dan twee gebedseenheden. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala wat je wil. Smeek hem. Want het is een unieke plek. Een uitzonderlijke plek. Een ongelofelijke plek. Het is een van de tuinen van het paradijs. Zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi. Die zei dat kan maar twee dingen betekenen. Of de daden die daarin worden verricht geven direct toegang tot het paradijs. Dus de daden die je daarin verricht zijn aanleiding om het paradijs te betreden. Dat kan een betekenis zijn. Maar hij zei, er is ook een tweede betekenis. En deze tweede betekenis, inshallah, is misschien wel de meest correcte. Namelijk zoals je die plek daar ziet. Die plek zal verplaatst worden op de dag des oordeels. En zo zal je hem ook weer terugvinden in het paradijs. En zo zal je hem weer terugvinden in het paradijs, subhanallah. Dus die Rauda is een unieke plek om naar op zoek te gaan. Unieke plek om naar op zoek te gaan. Andere moskeeën die je kan bezoeken in Al-Medina is natuurlijk moskee Quba, heb ik net genoemd. Een andere moskee die vaak genoemd wordt is de moskee van Dhul Qiblatayn. Oftewel de moskee van de twee richtingen. En dan wordt er vaak gesuggereerd dat het de moskee is waar de profeet aan het bidden was. Toen Allah subhanahu wa ta'ala een vers heeft geopenbaard. Of het vers van heeft geopenbaard. Waarin hij te kennen gaf dat de Qibla is gewijzigd. En dat de profeet niet meer richting Jeruzalem moest bidden. Maar voortaan richting Mekka zou moeten bidden. Deze overlevering of dit verhaal klopt niet. Dit verhaal kent geen oorsprong of heeft geen oorsprong in de sunnah. Deze overlevering die vaak wordt aangehaald is dus niet correct. Dus uiteindelijk kom je tot de conclusie dat de moskee die heel vaak wordt bezocht door mensen. En wordt gezien als een belangrijke moskee. Namelijk de moskee van Dhul Qiblatayn. Dat er eigenlijk niks uitzonderlijks aan deze moskee is. Het is de moskee, zeggen ze, van de twee richtingen. Maar de moskee waarin de profeet bad natuurlijk, zeg maar, zijn moskee. De moskee waar we eigenlijk, zeg maar, inshallah, heel dicht bij zullen, deze dagen zullen doorbrengen. Onze hotel is dan ook heel dichtbij gelegen. De moskee van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Daar heeft de profeet daadwerkelijk tot de richting van Jeruzalem gebeden. Een aantal maanden. En vervolgens is de Qibla gewijzigd. En vanaf dat moment is hij de andere kant op gaan bidden. Dus als er een moskee is die genoemd kan worden als een moskee van Dhul Qiblatayn van twee richtingen. Dan is het wel de moskee waarin hij altijd bad. Dus de moskee een Nabawi, zoals eigenlijk ook wel genoemd wordt. Maar ook moskee Quba, ook daarvoor geldt hetzelfde. Hij bad daar in eerste instantie richting Jeruzalem. En later is hij natuurlijk, zeg maar, de andere kant op gaan bidden. Dus Dhul Qiblatayn heeft geen historische waarde, als je mag spreken van historische waarde. Dus niks uitzonderlijks daaraan. Dus de moskee die wel belangrijk is, is de moskee van Quba. En die zullen we inshallah bidillah azza wa jal ook gaan bezoeken. Dus dit is eigenlijk, zeg maar, in het kort. Want natuurlijk, er valt nog heel veel te vertellen over Medina. Dat zullen we de komende dagen ook vertellen. Vooral als we bijvoorbeeld een bezoek gaan brengen aan de, ja, aan de belangrijke plek Uhud. Waar de slag van Uhud heeft plaatsgevonden. En de berg van Uhud te vinden is. Waarover de profeet heeft gezegd. Het is een berg die van ons houdt. En wij houden van hem. Subhanallah. Dus een berg van stenen. Hij houdt van ons. Als je dadelijk daar staat. En je kijkt naar die gigantische berg. Gigantische berg. Besef dan dat die berg van ons houdt. En dat wij van hem ook moeten houden zoals de profeet heeft gezegd. Als we daar eenmaal zijn, dan zullen we meer over vertellen over Uhud. En de slag van Uhud. En de leermomenten uit de slag van Uhud, inshallah. En we zullen ook wat meer vertellen over plekken, andere plekken in Medina. En andere voortreffelijkheden van Medina. Maar voor nu wil ik het hierbij laten, inshallah. Hopende dat deze informatie tot jullie is gekomen. En dat jullie het hebben begrepen. En wat ik altijd zeg, het is niet belangrijk wat jullie hebben begrepen. Of wat ik eigenlijk heb verteld. Belangrijk is wat jullie met deze informatie gaan doen. Wat jullie met deze informatie gaan doen. Of laat ik het anders stellen. Wat ik vertel en wat jullie hebben gehoord is misschien wel belangrijk. Zeker belangrijk. Maar veel belangrijker en nog belangrijker is dat wij deze informatie inshallah vertalen naar daden. Tot uitvoer gaan brengen. Gaan praktiseren. Want alleen daarmee, want alleen maar daarmee inshallah komen wij in het paradijs en zullen wij de allerhoogste rangen in het paradijs bewonen, hopende inshallah bi'idnillah azza wa jal dat wij tot diegene behoren. Wij allen bi'idnillah azza wa jal, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons onze zonden vergeven en onze goede daden van ons accepteren en ons naar het goede leiden en onze harten verstevigen en ons in de gezelschap van onze profeet op de dag des oordeels doen verkeren. Allahumma amin. Subhanakallahu bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.